Onze hulp is in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 65, de versen 4 en 5. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien als aardrijks einden bouwen en het wijdst gelegen strand. Gij die de hemelhoge bergen doet paal staan door uw kracht, zodat zij vloed en stormen tergen. Gij zijt om God met macht. Van Psalm 65, het vierde en ook het vijfde vers. verder zal de gemeente worden voorgelezen een gedeelte uit Gods woord wat u vindt opgetekend in de eerste zendbrief van de apostel Petrus. En daarvan nader het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 25. We noemden u 1 Petrus 2 vanaf vers 11 tot 25, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs.
In zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel, en houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel van de kwaaddoeners, maar tot prijs van degenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. eert een iegelijk. Heb de broederschap lief. Vreest God. Eert de koning. Gij, huisknechten, zijt met alle vrees onderdanig aan de heren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien ge verdraagt als gezondigd, en daarvoor geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als geweld doet en daarvoor leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet weer schold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Of onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, de zonden afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen.
Gemeente, zoeken we samen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand. Doe door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Wat er verder volgt. Psalm 118, de versen 8 en 9. En onder zingen wordt er gecollecteerd. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. U kent die woorden wel, gemeente, want die zijn uit het bekende hoofdstuk 53 van Jesaja. Hij profeteerde dat in een tijd dat er eigenlijk niet eens naar hem geluisterd werd. Want dat was dat het rijk van Juda, maar eerst het rijk van de 10 stammen, zich aan het rijp maken was voor de straf en het oordeel Gods. Wat was dat? De ballingschap. U hebt net gezongen, doe door zijn daan de wereld beven. Zoals de berichten tot ons komen tot nu toe, die het overleefd hebben in Japan. Als je de taal verstond, die zouden je het kunnen vertellen. Wat een ontzaglijk geweld. Wat de majesteit Gods er loskomt in zijn oordelen. Dat is bij de zondvloed geweest. Maar ook bij de wegvoering naar Babel. Dat is zo massaal en zo ingrijpend dat God op enkele na dat beloofde land leeg maakt. Het wordt straks gevuld met Samaritanen. En Israël, de besnedenen, die gaan wonen tussen de onbesnedenen. Voor hoe lang? Voor een mensenleeftijd, 70 jaar lang. Waarom? Omdat ze God niet geloofd hebben. En ook Jesaja niet. De maat was vol, gemeente. En hoe we dat moeten bezien voor andere volkeren, waar eigenlijk het evangelie niet is, dat kunnen wij niet bezien, dat weet er maar één. Nu is het daar. Maar het is maar een wenk van zijn almacht. En het is hier ook. Want we brengen het er niet beter af dan Japan. En toch die profetie. En wat voor profetie? Van de Heere Jezus Christus. Wie is dat? Dat heb je net horen lezen. Uit de 12 artikelen. Dat is je geloofsbelijdenis. Het is de Zonen Gods. Eer dat we onze ogen toesluiten en in de eeuwigheid zullen openen, zullen we die moeten kennen. In Japan is niet veel prediking. Ik zeg niet niets, maar minimaal. Al is al heel vroeg ook daar zending bedreven. En nog enigermate. Maar hier, gelukkig nog wel, nog bijna van plaats tot plaats. Zijn we weer in de Leidensweken. Een week of 7 hoort u over hem. Ben je daar blij mee? Of zeg je ja, elk jaar hetzelfde? Nee, gemeente. Hij is wel dezelfde gisteren en heden tot in de eeuwigheid, maar Het is nooit hetzelfde hoor, met de Heere Jezus. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Nu leefden die mensen daar, in Israël, onder de dreiging van Gods oordeel. De Heere zegt, zou je nog een boodschap geven? Ik zal u nog eens wat zeggen. Tot je behoud. Het is opmerkelijk dat een aantal profetieën, die vinden we terug in de omwandeling van de Heere Jezus, maar nog meer in de brieven van de apostelen. En dat is vanavond onze tekst 1 Petrus 2. De versen 24 en 25, het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Petrus 2, de laatste twee versen 24 en 25, waar Gods woord aldus luidt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uwer zielen, tot zover. De dure roeping der kerk, of de geneeskracht van striemen, dat is ons thema. Dus 1 Petrus 2 vers 24 en 25. De dure roeping der kerk of de geneeskracht van striemen. Dat willen we met drie gedachten en met Gods hulp met elkaar overdenken. Ten eerste, gemeente, de zonden gedragen. Ten tweede, de zonden afgestorven. En ten derde, het betekenisvolle, redengevend voegwoordje, want. We herhalen het, 1 Petrus 2 vers 24 en 25. De dure roeping der kerk of de geneeskracht van striemen. Ten eerste, de zonden gedragen. Zo staat er in vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ten tweede, de zonden afgestorven, opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. En ten derde, het betekenisvolle redengevende voegwoord, want. Daar begint vers 25 mee, want. Gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen dus, dan wil ik dat ook zien. Wat staat in vers 24? Dat hoort namelijk bij uw bekering. Breng dan vruchten voort van geloof en van bekering waardig. Om met een paar woorden van toepassing te mogen eindigen, dan geven de Heere gemeente wat we nodig hebben om zowel te spreken, maar ook te luisteren. Ook die thuis meeluisteren. Dus eerst zeiden we de zonde gedragen. De dure roeping der kerk, dan zal ik u vers 5 voorlezen van dit hoofdstuk. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot de heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat ene vers dekt allebei de zendbrieven. Want ze staan in het teken van de heiligmaking van Gods gemeente. En het is de apostel Petrus van de Heere Jezus geroepen om visser der mensen te worden, die deze verstrooiden, maar ook uitverkorenen genoemd. En die zich bevonden in de landen rondom de Middellandse Zee. Maar hij noemt ook nog wel de plaatsen. Om ze door middel van deze zendbrieven tot die heilige wandel op te wekken. Wel, het is de Heere zelf die door zijn woord zo zijn gemeente aanspreekt. En dan zien we in dat hoofdstuk twee gemeenten dat ze meestal in hun maatschappelijke positie, er waren er een aantal wel slaaf zelfs. Het waren niet vele rijken en niet vele edelen. We hadden ook te maken met harde heren. U kan, als u de kerkvaders zou lezen, is niet zoveel van het Nederlands, veel te weten komen over de leefstijl van die dagen. En was het ook, de kerkvaders hadden ook slaven. Dat was niet direct in hun ogen zonde. Maar het was wel een groot verschil hoe men daarmee omging. En nu wil Petrus dat ook deze mensen in de zware post die ze moeten innemen elke dag, dat ze veel van Christus zouden vertonen in hun levenswandel. En vandaar ook dat deze brieven, ook in dit hoofdstuk, dat loopt uit op wat hij zegt van de Heere Jezus Christus. Ah ja, wie kan daar beter over spreken dan Petrus, want die is lang bij hem geweest. Hij is ook wel eens weggestuurd hoor. Ga achter mij, Satanas. Toen was het niet zo goed, hè. Maar echt weggestuurd is hij nooit. Hij moest een keer zeggen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nee, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dat is van de Heere Jezus beantwoord met een zalig spreking. Zalig zijt gij Simon Barjona. Enzovoorts. De Heere zegt, dat heb u van mijn Vader in de hemelen. En toch, gemeente, zijn daarna dingen gekomen in zijn leven, toen het ging over de diepere kennis van Christus en de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven ook voor Petrus, dat hij het totaal verkeerd zag en zelfs deed. Nog wel gewaarschuwd, heeft hij hem toch verloochend. En in die weg is die diepere kennis gekomen van Gods genade in Christus. Want gemeente, er staat daar, naar buiten gaande, weende hij bitterlijk, hij heeft toen zichzelf er buiten moeten zetten. Vooral hij, die nogal, ja, je zou zeggen, behoorlijk vooraan stond. Is hij dus ook echt het onderwerp moeten worden van de genade in Christus en die genade vooral in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus verworven. Dus toen hij zei, gij zijt de Christus, was er nog zoveel bedekt en de persoon van Jezus dat God hem in die diepere weg zou leren. En daarom, als hij nu de pen mag nemen en aan Gods kinderen schrijft, dan is die pen als het ware gedoopt in de liefde Gods in Christus. En dat dat nu ook voor hem zo nodig was en bleef vanzelf. En dan is hij ook in dat opzicht visser der mensen, dat hij ze dus ook het juiste onderwijs schenkt om tot die geestelijke woonsteden in de geest te mogen komen, dat heilig priesterdom. Hij zegt, daar bent u, als u van genade mag leven. Daar bent u, als u elke dag bekeerd moet worden. Daar bent u, als u niet verder komt dan, o God, wees mij zondaar genadig. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. In die laatste verse van hoofdstuk 2 voert hij dus ook Christus in. In vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Hij zegt, kijk, dat hoort nu bij de bediening uit hem, dat je hem gelijkvormig wil zijn. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. En zegt hij, van hem die geen zonde gedaan heeft, nog is er bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, en gemeente, daar mag u uit opmaken, dat de ontvangers van deze brief veel uitgescholden werden. Niet wederschold. En als hij leed, dan mag u uit opmaken dat ze soms aan zwaar lijden onderhevig waren. Niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. De zonde gedragen. Hoe moeten we dat dan verstaan? Had de Heere Jezus dan, had hij dan toch zonden? Nee, onze zonden, niet zijn zonden. Maar hoe kan het er nou staan, in zijn lichaam gedragen heeft? Wel, gemeente, de Heere Jezus heeft ziel en lichaam aangenomen. Heeft het vlees, het lichaam, dus de menselijke natuur, dat is uit de maagd Maria, dat wil zeggen, zij is een echte natuurlijke moeder. Een natuurlijke vader heeft hij niet. Want als Jozef in Matthäus 1, ja, je zou zeggen, ontzettend in raadsels loopt, hoe kan dat nu toch? Maria in verwachting. Hij weet dat het niet van hem is. Is hij van plan haar heimelijk te verlaten, niet op een harde bedriegelijke wijze, maar dat had toch een goede betekenis. Maar dan zegt een engel Jozef, dat heilige, dat in haar ontvangen is, dat is van de Heilige Geest. Het is niet van u, het is ook niet van een ander, het is van de Heilige Geest. En gemeente, als er dan staat, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Hij moest een lichaam hebben om gestraft te kunnen worden met de zonde en de overtreding van zijn kerk. Hij hebt mij het lichaam toebereid, staat er. Gedragen heeft op het hout, staat er nadrukkelijk achter. De zonden gedragen, dat vonnis, gemeente, die kruisdood, dat aan dat hout genageld te worden. Ze hebben mijn handen en voeten doorgraven en alles wat voor die tijd al plaatsvond. De doornenkroon, de geeseling, de bespotting. Aan het hout gedragen. De van God verachte en versmade kruisdood. En dan hangt daar een lichaam dat zelf geen zonde heeft. Nooit de wet overtreden. Een heilig lichaam, wel een menselijk lichaam. Maar daar is niet mee gezondigd. die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En dan gaan we er ook vanuit, dat wijst ook op het zware lichaamslijden, lichamelijke lijden, dat ook deze mensen moesten ondergaan in hun dagelijks werk. Maar hij zegt onze zonden, opdat ze erbij teruggebracht zullen worden. Hoe God ze aan hun zonde heeft ontdekt door de wet. Als ze die zonde hebben gezien in het heilig licht van Gods vlekkeloze deugden, toen is zonde voor hen tot zonde geworden. Hij heeft de Heer ze getoond het karakter van zondigen tegen God. Wat dat is. Een uiting van onze vijandschap. Door onze diepe val in Adam. De ouden zeggen wel van de zonde dat het een godsmoord is. En zonden gemeente nog niet eens met veel omhaal. Nee, de gedachten alleen al. Gedachten, woorden en werken. De zonde van ondankbaarheid. De zonde van haat, de zonde van onverenigdheid, de zonde van ongeloof. De zonde van niet in God te geloven. De zonde van mezelf te behagen. Alle overtredingen tegen alle geboden. Te beginnen bij de eerste zonde in het paradijs, erf en dadelijke zonde. Die op onze rekening staan, zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Wat een hoeveelheid zonden moet dat geweest zijn. De zonden gedragen. Die hem zijn toegerekend. En vandaar ook dat hij, al is het door een onrechtvaardige rechtshandeling, toch tot de kruisdood veroordeeld werd. Gedragen heeft op het hout waar hij aan hing. De handen daaraan genageld en de voeten. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ja, Petrus, u schrijft dat. Maar u was er ook niet. Alleen Johannes was daar. Maar gemeente, in de opstanding heeft de Heer Jezus zich aan hen met vele gewisse kentekenen vertoond. Toen pas is het licht over de kruisiging opgegaan. In de 40 dagen van zijn verschijningen. En nog meer bij de komst van de Heilige Geest. Want hij preekt in Handelingen 2. Jezus Christus en die gekruisigd. Opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. We zeiden in de tweede plaats de zonden afgestorven. Staat er in het verledene. Niet de zonde afsterven, maar opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Als we nu eerst letten op dat laatste der gerechtigheid leven zouden, is misschien wel goed dat ik u iets voorlees uit Romeinen 6, hoe Paulus daar ook over spreekt, gemeente, wat dat dus inhoudt. Romeinen 6, daar lezen we daar in vers 16, weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgenen dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dat vraagt hij. Maar God zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Dus hij spreekt daar ook over iets wat al gebeurd is. En dan verder. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uws vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der ongerechtigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart ter zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Dat bedoelt en Paulus en ook Petrus, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Zij, er is een punt, een tijd in uw leven, dat u der zonde afgestorven zijt. Ja, maar zegt u, een mens komt toch nooit hier de zonde te boven. Gemeente, dat concentreert zich op één heel voornaam punt. Misschien bent u maar voor. Er kan maar één ding wezen. Wat is dat? Dat is de levendmaking in de wedergeboorte. Dan stort God de heiligheid Gods in een mens. Dan wordt de Heilige Geest je inwoner die je nooit meer verlaten zal. En daar kies je ogenblikkelijk en in de dadelijkheid om heilig voor God te leven. En daar komt op dat moment een haat tegen alle zonden en elke zonde. Daar moet u beginnen. Als het gaat over de beoefening, dan komt dat er heel anders uit te zien. Maar het gaat hier over het essentiële. Waar wordt de mens heilig voor God? In de bekering. En, dat is een beetje onbijbels wat hij zegt, daar pint hij ze op vast. Ook met het laatste, want gij waart als dwalende schaap. Mag ik nog niet over spreken, want dat is mijn derde punt. Maar ik kan het hier eventjes niet missen. Dat redengevende is alleen maar om die daad van levendmaking, mijn toehoorders, het allerhoogste te stellen. Want de bekering, de levendmaking is de grootste weldaad in het leven der genade. Er kan niets groters op aarde gebeuren dan dat God de mens van dood levend maakt. Dat heeft de Heere Jezus met de twee keer voorwaar gezegd tegen Nicodemus in de nacht. Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien of ingaan. Dan zeg je, dat is toch wat he. Dan zal zeker hemel en aarde wel in beweging zijn. In een zekere zin ja. Maar ik vertel u wat. In mijn eerste gemeente moest ik een vrouw begraven die geoefend was in de waarheid. En een keer kreeg ik gelegenheid aan haar om te vragen. Wat is je begin geweest? Ze zei, dominee, dat zal u niet geloven. Mijn vader en moeder kregen bezoek van dominee Pieneman in Dirksland. Toen was hij terug uit Amerika. Dat is de laatste gemeente geweest in Nederland. Jong gestorven. Ik zit met mijn zusje in de gang te spelen. Daar hing zijn jas. Hij komt uit de kamer, trekt zijn jas aan. Legt zijn hand op mijn hoofd en zegt in het voorbijgaan, kind, jij moet ook bekeerd worden, zei hij daar. Daar ging de pijl naar binnen. Hij bleef er niet eens bij staan en liep zo doorheen. Dus. Maar mensen, de waarachtige bekering, dat is een zaad dat in je hart valt. Dat is het zaad der wedergeboorte. Dat kan vanavond gebeuren terwijl je hier zit of meeluistert. Dat is een werk van God de Heilige Geest. De zonde afgestorven. Opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. En dan moet ik nog op twee dingen wijzen, gemeente. Je kan ook leven, zoals je van Paulus hoort, in de ongerechtigheid. Maar je kan ook leven, althans denken te leven, in de eigen gerechtigheid. Een gemeente. Petrus, die zegt een keer tegen de Heer Jezus: al vallen ze allemaal, ik niet. Dat was een en al eigen gerechtigheid. Daar had hij geen erg in. Maar hij is erachter gekomen. En de ongerechtigheid. Hij zegt: jullie, je was als dwalende schapen. Je hebt in alle soorten van zonde geleefd. Maar God heeft je daaruit gehaald. Dat is je tot zonde geworden. En gemeente, die zonde van eigen gerechtigheid, is Petrus zo tot zonde geworden. Naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Dus, als er nu staat, opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Dat staat in de tegenwoordige tijd. En hij zegt: nu zij uit dat heilige beginsel met twee enorme klippen te maken krijgen in je leven. De klip van eigen gerechtigheid en de klip van ongerechtigheid. En die kun je niet te boven komen dan door de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Door het geloof. Opdat wij de zonden afgestorven zijn, de der gerechtigheid leven zouden. Hij zegt: nu allebei die klippen te vermijden, dan moet je een sterke begeerte ontvangen om der gerechtigheid te leven. Dat is de prikkel van heiligmaking die moet leven in elk kind van God. Dat wil zeggen volkomen steunen op zijn genade en op Gods trouw, op de kracht van zijn verbond en de rijkdom van zijn woord en de gezegende bediening van de Heilige Geest. Hij zegt erbij nooit wat. Dan heb je alles in een ander. En het redengevende voegwoord, want het betekenisvolle redengevende voegwoord, want er staat in vers 25, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Met dat laatste, gemeente, weet u wat dat eigenlijk is? Zal ik het u zeggen? Weet je wat hij eigenlijk vraagt? Hij zegt: geloven jullie je eigen bekering? Geloof je het? Dat God je opgezocht heeft. Hij zegt: ik wil niet dat je daaraan twijfelt. Ik twijfel er niet aan. Hij is net als Paulus. Die zegt in Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende dit zelf dat hij, die in u dat goede werk begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente, weet je wat dat inhoudt? Vaak zien Gods kinderen en ook Gods knechten en ouderlingen en diakenen het beter voor Gods kind dan dat zij het voor zichzelf zien. Je weet wel wat daarmee bedoeld wordt. Want al die twijfel, al die macht van de zonde, al dat ellendige eigen ik, ach, hij zegt: verstrooiden, maar uitverkorenen, want gij waart als dwalende schapen. Hij zegt: hoe komt dat, dat je nu niet meer dwaalt? Hoe komt dat, dat je nu niet meer in de zonde leven kan? Omdat die grote herder je eruit gehaald heeft. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En daar mag je niet aan voorbij gaan, gemeente. Hoe belangrijk dat is. Om dat te lezen in de Bijbel. Hij zegt: je bent niet bekeerd tot Petrus, maar je bent bekeerd tot de Heer Jezus Christus. Tot de herder en opziener uwer zielen. Hij zegt: nu moet je die ook je laten leiden. Dan moet je die dan ook de leiding geven. In de grazige weiden van zijn woord. Want hoe kom je tot die herder? als in jezelf een dwaalziek en een vergeetachtig schaap. Hij zegt, je bent net als schapen, je kan nog geen uurtje zonder je herder. Je moet altijd vastgehouden worden en overal voor bewaard worden. Want gij waakt als dwalende schapen. Al gij zegt, acht het toch groot dat de Heere je heeft opgezocht. Ziet daar toch steeds maar op terug, op dat wonder. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Tot zover onze drie gedachten, zingen we psalm. 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 13 van psalm 73. Geliefden, in deze weken, zo de Heere wil, tot aan de Goede Vrijdag, zal het steeds gaan over die striemen, waar de tekst ook van spreekt. En waar we in het begin, uit Jesaja 53, iets van hebben genoemd. Dan weten we dat Pilatus hem overgaf om gegezeld te worden. Dat is wat u leest in psalm 22. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Want de Romeinen geeselden dat het, men zegt dat het gebeente van de mens bloot kwam te liggen. Die sloeg het vlees weg. Ontzaglijke smart. Daarbij, het geeselen is ook vernederend. En ook hier weer zeggen ook sommige commentaren dat Petrus dat ook met name noemt, omdat ook hier een aantal mensen letterlijk gegezeld werden in hun werk als slaaf. Maar Christus, daar lezen we het van in de schrift. zeiden we van Jesaja dat het volk daarna in ballingschap zou gaan, gemeente, vanwege de zonde. En toch zal de Heere ze daaruit verlossen. Ook dat is alleen maar door de gerechtigheid van Christus mogelijk. U komt dat hier terug in het Nieuwe Testament, deze zendbrief. Maar komt ook elk jaar terug tot ons. En dan zou u zeggen, ja, dat die lijdensweken, daar voel ik al dat dat toch eigenlijk maar voor een soort volk is. Dat lijden van Christus. Dan moet je zijn kind wezen. Ja, dat is zeker. En dat wil u niet? Ja, nee. Dat striemen, dat wijst op de zonde. Want onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Begrijpen we dan, gemeente, dat het zo uitermate belangrijk is om te weten of dat dan ook onze zonden zijn. Wel, zegt u, dat wordt dan toch zo gepredikt. Dan mag je dat toch geloven, dat het ook voor jou zonde is. Zou je durven? In die waarachtige bekering, in die levendmaking, dan krijgen we met onze zonde te doen. Door de wet is de kennis der zonde. Zal die mens alles proberen om zelf voor zijn zonde te betalen. Maar onder de wet, hoor. Onder de wet. En gemeente, dat is nog nooit iemand gelukt. Althans, waar God zaligmakend werkt. De mensen in Egypte, in de tijd van Mozes, kregen ook zweepslagen. Die drijvers van Farao, die sloegen erop los. Spreekt de hardigheid uit. Als het gaat over de wetgemeente, dan is het uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Van die kant zal het niet kunnen. En u zal deze, door de zonde ter neergedrukte, door onwedervoortgedrevene, die zal ook moeten komen. Waar dat evangelie van vrije genade hem niet alleen gepredikt, maar dat hij het ook geloven mag. En dat God de Heilige Geest laat zien, die vernedering die Christus daarin heeft moeten, dat is nog niet de diepste, vooral heeft willen ondergaan. Zijn gewilligheid, omdat smartelijke, maar ook zo vernederende geeselen te ondergaan. We zeiden de geneeskracht van striemen, gemeente. Dat alleen kan de zondeschuld wegnemen. Dat alleen. Dus er is nooit geen verlossing mogelijk dan door dat evangelie van een lijdende borg en middelaar. En dan zien we, gemeente, dat het eigenlijk de toorn Gods is die zich als het ware uitwoedt op zijn eigen lieve zoon. Maar komt er dan een waarde te liggen in de persoon van de Heer Jezus Christus? Wat de pijloos diepe liefde Gods wordt daarin gezien. Er staat in de Bijbel die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Met eerbied gesproken. God heeft zijn kerk lief van eeuwigheid. Maar door Christus alleen. Dat is het kanaal. Waardoor die liefde Gods en de ziel van de mensen plaats krijgt. Hij zal moeten betalen, gemeente, aan de schuld. De wet eist dat. En er zijn zoveel plaatsen in de Bijbel waar de Vader de liefde uitspreekt tot de Zoon. Maar de Zoon ook tot de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welk ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dan kunt u misschien verstaan hoe belangrijk ook die lijdensweken weer zijn, want dan is nodig dat de kerk er opnieuw weer bij gebracht zal worden wat voor hen nodig was, om ze van schuld en straf te ontheven. Door wiens striemen gij genezen zijt. Hoe duur is dan de zonde betaald. Maar ook gemeente, hoe alleen door hem. Daar mag nooit wat bij van de mens. Daar kan ook niets bij, maar daar hoeft ook niets bij van de mens. En als Petrus dan zegt, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En ik ga terug naar vers 5. Om dat heilige gebouw te zijn. Een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren. Hij zegt dat kan. Als u put uit de verdiensten van hem. Dan zal u nooit door de wet kunnen bereiken. Maar dan hoe meer. In de rechtvaardigheid. Die verdiensten van Christus waarde gaat krijgen. Hoe rijker vruchten dat in de heiligmaking zal opleveren. Bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Niet bekeerd om bekeerd te zijn. Niet uit je bekering leven. Maar uit die herder bediend worden. En die opziener nodig hebben. Dus niet als een die het weet, maar die het niet weet. Die elke dag bekeerd moet worden. Die altijd weer opnieuw moet beginnen. Hij kon dat alleen maar schrijven, gemeente. Omdat hij daar zelf ook in geleid was geworden door Christus. En mens in de ontvangenis van genade is zo geneigd om daarop te rusten. En zonder dat hij er ergen heeft, hij wordt er wat mee gemeend. En daar is nu zo voor nodig. Dan dat is in die tijd, was dat bijna algemeen, dat ze in voor het vlees hele moeilijke omstandigheden moesten verkeren. De pekel in, zeiden ze wel eens. Paulus zegt, ik heb een welbehagen in noden, in vervolgingen, in smaadheden om Christus. Want gemeente, tegen dat profijtelijke leven komt alles op wat we van binnen nog over hebben gehouden van de oude mens. Dat is, ik sterf alle dagen aan mijn eigen. Dat is, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En in zekere zin, elke dag vermoord worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk wezen zal geopenbaard worden. En gemeente, je kan het opmerken. Want deze mensen hebben altijd weer het oog daarop gericht dat ze zeggen, ik heb het niet om. U kijkt wel naar mij, maar ik heb het niet. Ik moet het steeds maar krijgen. En daar ligt nu juist de glans van de kerk. Als we uit die volheid van hem, in onze geestelijke armoede, bediend mogen worden en gemeente. Dan gaf de Heer zijn kerk in die tijd niet veel speelgoed. Nou, daar zitten wij massaal vol mee. Techniek. Ja, waar moet ik beginnen en waar moet ik eindigen? Die mensen waren meestal straatarm. Maar rijk in God. Rijk in Christus. Die brieven. Die wijzen daar zo op. En daar moeten we nu mee eindigen, gemeente. De Heere komt weer, maar 7 weken onderwijs. Er zijn er alweer 2 van om. En hij legt in de lijdenstijd de kern van de zaak in je midden. Dat je er erg in mag hebben. Dat de Heere zegt, het is niet meer in u, maar het is in mijn zoon. Alles wat je nodig hebt. Voor tijd en eeuwigheid beide. En was dan op in de kennisneming en de genade van onze Heer Jezus Christus. Want je moet ook, je weet dat kerkelijk jaar dat start bij Advent. Geboorte, omwandeling op aarde. Dat hebben de discipelen ook gehad, de profetische bediening. Dan maakte hij zich dierbaar. Maar eigenlijk nog niet noodzakelijk. In die zin. Daar komt bij zijn priesterlijke gerechtigheid meer naar voren. Maar nu moeten ze, wel mensen, dat zijn geen termen hoor. Ja, je kunt wel als termen aan elkaar rijgen, maar dat moet je niet doen. Dat zijn zaken. Met de geopenbaarde middelaar moeten ze de dood in. Opdat ook zijn bloedwaarde zal krijgen. Die oude mensen die hadden dat wel goed gezien, om dat zo te verwoorden. Wat moeten zaken worden in je leven? Anders dan kun je er bijna bang van zijn. Dat men dat allemaal zo precies kan zeggen allemaal. Je moet leven. Dat zijn wel waarheden. De noodzakelijkheid van Christus. En ja, dat is nu oneigenlijk wat ik zeg. Maar veronderstel eens dat die mannen nog leefden. Petrus, Paulus. We hebben vanmiddag gezegd in Boskoop van Augustinus. Die had een oneigenlijke wens. Die wilde Paulus nog horen preken. Dan zei Augustinus, je weet wel, dat kan niet. Dat is 300 jaar geleden. Dat weet ik wel. Maar hij zegt, wat moeten ze vol geweest zijn van hun meester. Het was ook zo. Ook Petrus. Oh, als die nu nog eens zouden kunnen leven. Dat hoeft niet meer. Een gemeente. Dat we het mochten onderzoeken. En deze kennis van de Heere Jezus is in het woord opgesloten. Daar moet je het vinden hoor, jongens en meisjes. Zul je als het ware door je Bijbel heen kruipen. De Heere Jezus zegt het zelf. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Hij zegt ook, wij hebben dat profetische woord. Dat zie je vast. Dus gemeente, dat zijn zaken die mag je in de schrift vinden. En als je het dan eens lezen mag of het wordt je gepredikt. Het is of je alleen op de wereld bent. Het is of die Bijbel alleen voor u geschreven is. Ach, ik kan geen zoetere ervaring aan je meedelen. Want de opening van de schriften voor je eigen hart. Geen zoete spraak als de uwe kan mijn wensen. Dan hoef je niet meer te hebben dan de Bijbel en de Heilige Geest. God heeft zoveel aan ons gegeven in zijn woord. Meer geeft hij ook niet, dat is genoeg. Tot de kennis der zaligheid. Hij zegt het, die zijn het die van mij getuigen. En dan moet je dat uitgelegd worden. Moet je maar veel vragen of je weer een eigen leraar krijgen mag. Heb er een leraar. En dat de Geest het gebruikt, dat je in die zoetheid en die goedheid van God in Christus terecht mag komen. Dan, kun je niet, dan draag je niet alleen je kruis, dan draag je het ook vrolijk. Dan zing je eronder. De grootste smarten blijven onze harten. En de Heere gerust, dat is allemaal in Christus. Hij is het geheim daarvan, gemeente. Dan krijg je zo'n hekel aan je eigen, omdat we zo vlug klagen. Maar die mensen hadden het 100 keer zwaarder. En die worden opgewekt tot heiligheid. O, die gezegende borg en middelaar. Volk des Heren, daar mocht je maar in opwassen in die kennis. Dat is zo profijtelijk. Dat is zo goed. Dat is een stukje van de hemel. En het lijkt soms of het door de hel heen gaat, bij wijze van spreken. Maar als de Heren maar voorop gaat. Die mensen zaten als het ware als in een vurige oven. Maar God was er ook. Bekeer tot de herder en opziender uw zielen en gemeente. Dat is wel zwaar geweest voor het vlees, maar het is een woonstede Gods in de geest. En hoe meer nu van hem, hoe meer verlangen naar hem. Doe door zijn daan de wereld beven. In 2001 waren we 's morgens in de gemeente Rock Valley op 2 bezoeken afgesproken. En bij het eerste bezoek kregen we te horen wat er gebeurd was in New York. En bij het tweede bezoek werd het veel duidelijker. Ik zeg, ik kan hier niet meer zijn, ik moet naar huis toe. En ik ben in mijn studeerkamer gegaan en 's avonds even een preek mogen doen. Die dag heb ik er iets van gevoeld. Dat dat de voetstap was van de Heer Jezus. En wat nu in Japan gebeurt is, dat is een voetstap van Christus. Hij komt. Hij komt. Hij komt dichterbij. Ik doe geen profetie, maar het gaat naar het einde. Om dan bereid te zijn, gemeente. Oh, hij komt zijn eigen nog zo aan te bieden in zijn woord. He. Vraag maar of je hand mag krijgen om het aan te nemen. Dat het niet tegen je moet getuigen. Als hij zal komen, zal hij nog geloof vinden op de aarde. Wat gebeurt is daar letterlijk in de Bijbel. Als de zee aan watergolven groot geluid zullen geven. Volk van God, je mocht niet rusten, nee, totdat je hem ook als priester kennen mag. Opdat het ook je koning wezen mag. Was dan op in de kennisneming en de genade van onze Heer Jezus Christus. Al die apostelen gaven je geen leven buiten Christus. Moet je niet denken. En dat mogen wij ook niet doen. Dat willen we ook niet doen. En daar ligt nu het leven voor jong en oud. Dan mocht de Heer zo en deze dag en de nog komende zondag gezegend. En nog voor wat anders gemeente. Als de lijdenstoffen in het hart van de kerk des Heeren een beetje plaats krijgen. Dan kan het ook Pasen worden. Maar de Heeren slaan nooit wat over. Ik ga niet een systeem maken. Maar het gaat niet van kerst naar de opstanding. Dat zou onbijbels wezen. Dus wat is nodig om hem te mogen volgen? In de trappen van zijn vernedering. Eén plant met hem. In de gelijkmaking zijn doods. En gemeente, dan is de opstanding de kroon daarop. Want als zodanig is Goede Vrijdag nog geen oplossing, mensen. Zaten ze nog maar gesloten deuren. Maar nu komt hij in de kracht van zijn verhoging om al zijn lijden toe te passen. En dan wordt het, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan krijg je de kwitantie en de zekerheid en de eeuwige heerlijkheid. Amen. Heere, het zijn nog maar enkele woorden. Maar je mocht ze willen gebruiken voor onze kostbare zielen. Wil u ons zegenen met heilige bekommering. Om het deelachtig te mogen worden. En in zijn bloed gewassen en gereinigd. Zijn verdiensten toegepast. Om als een gemeente voor u te staan zonder vlek en zonder rimpel. Ik wil ook zo het kerkelijke leven zegenen aan deze plaats. Breng ieder veilig thuis. Doe verzoening. Over al het gebrekvolle van de arbeid in deze dag. Maar heb nog uit en door geholpen tot hiertoe. Hoor ons, en dat omwille van hem, die altijd aan uw rechterhand is. Waarvan de apostel zegt, die ook voor ons bidt. Maar hij zegt het zelf, ik weet, dat gij mij altijd hoort. O Heere, in die voorbeden ligt uw ganse kerk. Niemand zal ze rukken uit mijn hand, nog uit de hand mijns vaders. Amen. Zingen we de slotzang 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Wat er verder volgt, We noemden u Psalm 89, het zevende vers. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.